Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman en ik zit niet in een archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Ik zit onder de hoogslaper van mijn dochter. Het is niet de tijd om mensen in een kleine archiefkast uit te nodigen en daar te gaan zitten praten. En daarom bel ik vanuit hier 3 keer per week met mensen in de buitenwereld om te vragen hoe het met ze gaat. En vandaag in de 9e aflevering van Met Groenteman in quarantaine bel ik met columnist, gitarist, theatermens Nico Dijkshoorn. Nico, je zei dat je appte net dat je nog even een aflevering van je eigen podcast hebt ingesproken daarnet.
Ja.
Wat is dat voor een podcast? Nou, ik heb hem gehoord hoor, maar leg even uit wat dat voor een podcast is.
Ja, die maak ik samen met Tim Knol. En het is ontstaan, wij zaten zo vaak samen over dezelfde mensen te ouwehoeren. En van dat we die allebei heel erg bewonderden en van oh, wat zou het fijn zijn om die eens een keer
in het echt te spreken.
Ja, ja, maar gewoon heel specifiek van hoe heb je dat liedje gemaakt? Of vertel eens, hoe maak je zo'n theatershow? Weet je, gewoon dingen waar wij helemaal, zeg maar, plat door waren gegaan.
Ja.
Gewoon echt is gewoon aan. Het eerste idee was eigenlijk om Arine. We wilden eigenlijk al bij Arine Scherzen, de bassist van de Golden Earring,
ja,
vragen van hoe is Radar Love gemaakt? Weet je, een van de bekendste liedjes, Nederlandse liedjes
pop,
ooit.
Popklassieker ooit, ja.
Exact. Wij waren allebei zo van, en ik ken die dus toevallig redelijk goed inmiddels. Ik speel af en toe samen in een bandje met hem. Dus ik had zoiets van, ik had ook de ingang.
Maar had je hem dat nog nooit gevraagd, Nico?
Nee, gek hè. Ja, nee, dat is dan toch in zo'n band situatie.
Ga je nooit eens zitten en vragen, hoe ging dat nou met Radar Love?
Nou ja, maar zo'n relatie had ik nou ook niet meer zien. Dus we lagen niet naast elkaar in bed of zo.
Nou, naast elkaar in bed praat je alweer over heel andere dingen dan over hoe ging dat nou met Radar Love.
Nou ja, maar nee, ik weet het niet. Ik ben toch gewoon, Gijs, weet je wel, ik ben dan toch heel erg, en daar gaat die podcast ook over, heel erg geïmponeerd. Toch altijd door
mensen.
Dit soort mensen.
Ja, door mensen die iets kunnen.
Ja, nou, eigenlijk door mensen die iets, die in mijn hoofd in ieder geval een legendarische status hebben bereikt. En dan vind ik het altijd ingewikkeld om met zo. Ik heb even de tijd nodig om dan zo iemand te benaderen alsof je met hem in de kroeg zit. Dus die podcast was voor ons de ingang. Om is met z'n tweeën, ja, ook heel laf, weet je wel, natuurlijk.
Nou, dat is net zoals dat mensen Robert ten Brink nodig hebben om iemand anders op een date te vragen.
Ja.
Hebben jullie die podcast nodig om Arine Scherzen te vragen hoe Radar Love is ontstaan?
Ja, en hij vertelde het graag, weet je. En het is ook heel fijn geworden. Hij neemt ons mee naar zijn zoldertje. Het is een beetje geïnspireerd, moet ik zeggen, op zoals dat in mijn hoofd zit. Zoals oude VPRO-documentaires werden gemaakt.
Ja.
Dus dat ik herinner me bijvoorbeeld interviews met Johnny van Doren of bijvoorbeeld het legendarische programma dat ze met een lift, met een soort hoogwerker,
ja,
naar mensen hun balkon gingen en zo, weet je wel.
In de tijd van Wim Noordhoek en Peter Flick.
Exact. En dan hoorde je wat mij eigenlijk gewoon, waar ik heel erg naar op zoek, wat ik erg van hield, is dus uit die studio, eigenlijk dus gewoon niet wat wij nu doen, maar dat je de wind om die hoofden hoort, ze reageren op iets wat voorbij loopt. Kijk een eend.
Ja.
Ik kan me iets van Biesheuvel herinneren, die dan heel hard een paar jongens uitscheldt. Die zit in een bootje en die roept dan naar een paar jongens, paupertjes!
Ja.
Hey, paupertjes!
Ja.
Nou weet je wel, dan hoor je die kind, die hoor je zo in de verte, hoor je die jongens iets terugschreeuwen. Daar was ik erg naar op zoek. Nou,
ja.
Dat is het geworden. Dus je hoort Rinus in die eerste podcast, die hoor je met z'n, die hoor je gewoon zo met z'n reet, dwars door een zolder heen vurmen, op zoek naar de bas waar die Radar Love van heeft gespeeld. En wij zien die dan en oh.
Ja.
Nou, dat.
Dat is hem, ja.
En de laatste tijd, sinds de crisis is uitgebroken, de coronacrisis, doe ik kunnen we iets minder mensen interviewen en doe ik een dagelijkse, ik hou een dagboek bij, dus ik schrijf dagelijks iets en dat lees ik in. En dat heb ik dus net gedaan, vlak voordat wij gingen bellen.
Ja.
En ik heb geen idee steeds wat dat wordt. Dus ik ben zelfs steeds stom verbaasd van, oh, nou, dit kwam er vandaag uit. En dan kunnen mensen luisteren. Het is op woestemeuk.nl.
Woestemeuk, ja, of gewoon in de podcast-app. Het heet Woeste Meuk. Als je dat googelt of ergens intypt, dan kan je het eigenlijk niet missen. En het zijn inderdaad... Ja, het is eigenlijk wel jammer. Het is sowieso jammer dat die crisis is uitgebroken. Maar jammer, jullie waren wel net lekker op stoom met je...
Ja.
Ja, ik zou het niet echt... Het zijn meer ontmoetingen dan interviews eigenlijk.
Ja, zeker. Ja. Zeker. Dat is, ja. We hebben nog wel twee hele fijne op de plank. Dat kan ik wel verklappen. Een krankzinnige wandeling met Marcel van Roosmalen door Arnhem.
Ja. Zoals wandelingen met Marcel van Roosmalen sowieso de neiging hebben om krankzinnig te worden.
Ja, maar voor mij is dat wel nieuw hoor, Gijs, weet je wel. Want ik ken hem nog uit de tijd van Hartstras.
Toen was hij nog heel gewoon, of niet?
Nou, toen vond ik hem wel... Ja, nee, toen...
Nou, misschien was hij geïmponeerd door jullie gezelschap.
Ja, dat zou ook... Nou ja, dat wint nooit met Herman Koch over straat lopen. Toen was hij ook qua voorleven en zo, vond ik Marcel wel, die was wel gewoon timide bijna, weet je wel. En nu, dus ik moet daar echt een beetje aan wennen. Het was net alsof hij gewoon keihard aan een of ander krankzinnig goed verdovend middel of zo door Arnhem liep. Hij was gewoon oprecht blij. Ik ben er gewoon ook, nou, ik heb het teruggeluisterd. Ik denk steeds van, nu word ik nou gewoon anderhalf uur lang in de zeik genomen. Of meent hij dit echt, die enorme liefde voor Arnhem. En we zijn door Arthurs gaan wandelen met Sylvia Witteman.
En dat was ook leuk.
Ja, nou ja, vooral.
Wat gebeurt er dan?
Ja, nou ja, Sylvia die voor ieder hok zegt, dit is wel heel zielig eigenlijk, hè, dit. Dus dat was niet helemaal wat ik ervan had verwacht. Maar het is wel heel... Het is toch wel heel leuk.
Hey, maar dat is niet echt vragen aan mensen hoe ze een liedje hebben gemaakt, wat je nu beschrijft.
Nee.
Eigenlijk vooral Rinus Gerrit, want verder hebben jullie Johan Derksen gehad.
Ja.
Ook een geweldige aflevering waarin hij zich jullie door zijn hele autistische platenkast heen gidst.
Ja.
En ja, eigenlijk het grootste deel van het gesprek gaat op aan... Ja, het wederzijds noemen van namen waar ik nooit van gehoord heb.
Ja.
Ik weet ook wel iets van muziek, maar... Nee. Ja, dan is het van, John Wingfinger, ken je die? Ja, daar heb ik ook alles van staan. Oh ja,
maar... Zo heb ik het ook beleefd. Nee, maar zo heb ik het ook beleefd, want op een gegeven moment Tim... Dus wat op zich wel een goed detail is, Tim die was dus gewoon toen wij daar naartoe reden... Nou, echt werkelijk terrified, weet je wel, dat hij bij Johan Derksen op bezoek ging.
Oh, ja?
Die kende echt alleen de Johan Derksen uit Voetbal Inside. En ik had hem al een paar keer gezegd van, nee hoor, dit is een hartstikke aardige kerel als je over muziek met hem gaat lullen. Hartstikke leuk. Tim, dat was gewoon echt een moment, weet je. En die twee, nee, dat hoor je ook in die podcast, die vinden elkaar door die muziek in 4 minuten.
Ja.
Ik zeg na een kwartier, zeg ik volgens mij ook, zal ik anders koffie gaan zetten?
Ja, jij komt niet aan het woord eigenlijk.
Nou, ook wel eens lekker.
Nou, ook heerlijk.
Ja.
Ja, jij observeert dan dingen als, Johan klimt nu op een trapje om naar de bovenste plank van zijn cd's te kunnen of zoiets.
Ja,
van die soort columnachtige opmerkingen gooi je er doorheen. Maar Tim en Johan zijn gewoon de hele tijd namen aan het uitwisselen. Ja, ik vind dat heerlijk om naar te luisteren, dat kan ik niet helpen. Ook al ken ik die namen niet. Maar ik vind het altijd leuk als mensen op diep niveau over hun liefde aan het praten zijn.
Nou, dat had ik dus ook. En dat heb ik dan Johan ook wel, niet dat ik hem goed ken hoor. Ik schreef geloof ik al 4 jaar voor Voetbal International en toen ontmoette ik hem voor het eerst. Achter een bruine boterham bij De Wereld Draait Door.
Ja. Maar
het is wel gewoon zodra die man over muziek gaat praten, dat is voor hem een verlossing. Want iedereen, dat vertelde hij ons buiten die uitzending, hij zei, ik wil gewoon zodra ik mijn kop buiten de deur doe, willen mensen weten wie de kampioen wordt.
Ja.
Ajax, nou ja, van dat probleem is hij ook af nu. Er wordt helemaal niemand de kampioen.
Er wordt nooit meer iemand kampioen.
Dat is ook mooi, hè?
Nou, het is ook een beetje gezeur van Johan Derksen. Want ik geloof dat hij 3 avonden per week bij Voetbal Inside zit en de andere 4 avonden door het land trekt om voor volle schouwburgen over muziek te praten. Dus hij komt heus op dat gebied ook wel aan zijn gerief, hoor. Denk ik, eerlijk gezegd. Dat verhaal is meesterlijk wat hij vertelt over dat hij op tournee was met allemaal oude mannen die 1 voor 1 dood gingen of hersenbloedingen kregen.
Ja,
dat was echt een heel goed verhaal.
En ik vond dat hij ontroerde mij ook wel. Dat kwam voor mij eigenlijk totaal onverwachts. Ik begon op een gegeven moment te merken, ik ga niet helemaal verklappen waar het over gaat, maar hij wilde ons heel graag. Op een gegeven moment sluit ik echt die podcast af. Nou, Johan, bedankt. Maar hij neemt daar geen genoegen mee. Hij zegt van, nee, We gaan nog even naar de bovenverdieping.
Ja.
Weet je, dus er is iets op die bovenverdieping. Dat moeten mensen zelf maar gaan luisteren. Er is iets. Een soort kamertje van Blauwbaard.
Ja. Ja.
Op die bovenverdieping.
En daar staat iets. En dat moeten jullie laten zien.
Dat moet hij ons laten zien. En dat is zeer ontroerend ook waarom hij dat heeft. En waarom hij dat heeft gekocht.
Ja.
Moeten mensen, als dit geen cliffhanger is.
Ja, dit is een absolute cliffhanger. En het geeft ook wel, ja, het is, ik zou het nogmaals geen interview willen noemen, maar het geeft wel echt een inkijkje in de ziel van Johan Derksen, die ik toch een fascinerende man vind, hoe je het ook bent of keert.
Ja.
Waarom je dan weer bij Thierry Baudet op een podium gaat staan, dat weet ik niet.
Ja, en dan ook een maand later weer zeggen van ja, dat had ik niet moeten doen. Dat is dit, ja.
Ja, ja goed, hij klaagt natuurlijk altijd over zijn ontzettend rechtschristelijke vader, die zo heeft verafschuwd in zijn jeugd.
Ja.
En de tragiek van het leven is dat we allemaal onze ouders worden, toch? Of we willen of niet. En dat geldt helaas, dat geldt denk ik ook voor Johan Derksen.
Nou, daar sta je een themaatje aan, ja. Daar staat ongeveer het laatste wat ik de laatste 10 jaar heb geschreven, gaat precies daarover.
Wat is dat toch erg, hè, Nico? Dat is een soort draaikolk waar je in zit en je wordt gewoon naar dat middelpunt gezogen. En dat is dat je gewoon verandert in je ouders.
Ik vind het ook zo, weet je wat ik zo teleurstellend vond, Gijs? Weet je, toen ik die boek had geschreven over mijn ouders.
Ja.
Dat ik... En over dat boek over mijn vader en over mijn moeder. Dan zeggen mensen steeds, dan ben ik ermee klaar. En dan ga ik eruit voorlezen. En dan ben ik dat allemaal, weet je wel, dan heb ik ontdekt dat ik net mijn moeder en net mijn vader ben. En ja, die mensen die zitten te luisteren, die zeggen allemaal van, ja, maar Jezus, Nico, dat wisten wij gewoon al 20 jaar.
Ja.
Ja, dat wisten wij. Dus je ontdekt iets wat iedereen al ziet en weet.
Ja, alsof ze allemaal een geheim kenden wat jij als enige buiten bent gehouden.
Ja, precies dat, ja. Ik moest het wel doen. Maar ik moest die boeken wel schrijven. Maar het voelt wel achteraf heel naïef. Dat ik er dus echt achter kom van, hey, weet je, mijn vader had ook een vader.
Ja.
En dat was waarschijnlijk ook een klant. Mijn vader is ook opgevoed. Is ook niet opgevoed. Dat is natuurlijk zo'n simpel idee. En ik heb het nooit gezien.
Maar Nico, je moest die boeken natuurlijk schrijven om erachter te komen.
Ja.
Ik bedoel, het is natuurlijk niet een geheim wat mensen actief voor je achterhield. Ik bedoel, al hadden ze het je 1000 keer in je gezicht gezegd.
Had ik het ontkend.
Van, natuurlijk lijk je op je vader. Had je toch gezegd, wat een flauwekul. En het is helemaal niet zo.
Nee.
Dus dan was je er toch onwetend van gebleven. Maar je moet dan... Ja, goed, jouw manier is dan om dat boek te schrijven om er achter te komen.
Ja, blijkbaar.
Had je het, had je het 15 jaar geleden verwacht dat je zulke intieme boeken over je ouders zou schrijven?
Nee, helemaal niet. Terwijl dat ook wel weer raar is, want zeg maar alle... Nou, dat weet je ook wel, daar hebben wij het wel eens over gehad. Zeg maar alle boeken waar ik van houd zijn persoonlijke bekentenissen. Het is gewoon bekentenisliteratuur. Weet je, dat is Reven, Johnny van Doren, zo allemaal mensen die heel intiem over hun ouders schrijven. Maar
diep,
ik had nooit gedacht
diep graven en de put laten zien.
Ja.
Ja,
en ik had nooit gedacht dat ik dat zou. Ik had nooit gedacht dat ik dat zelf ook zou gaan doen. Nee.
Waarom niet eigenlijk?
Nou, ook wel zeg maar vanuit een soort schrijversstandpunt, omdat ik vind. Dat die andere mensen, weet je wel, om maar Johnny van Doren, Kees Budding en Gerard Reven te noemen, omdat die hebben dat zo virtuoos gedaan, dat ik dan toch al snel heb van, ja, dat voor mij, dat wordt er toch gewoon erachteraan modderen. Dat gevoel had ik een beetje, zo van, dat wordt nooit zo goed, of het is al eens een keer eerder gedaan.
Je zou het hoogmoedig hebben gevonden om je daaraan te wagen,
ja,
vroeger.
Ja, nou dat is meer vanuit mijn vak of zo, schrijven.
Ja.
De andere kant is dat ik nooit, dat ik 15 jaar geleden, zou ik nooit hebben gedacht dat ik zo roekeloos en zo, zo roekeloos en zo keihard zou durven schrijven, ooit. Weet je wel, want het is natuurlijk toch een boek, allebei die boeken die ik over mijn vader en mijn moeder heb geschreven. Ja, daar zitten al mijn familieleden, met name mijn broers, ja, iedereen zit daar onder zijn eigen naam in. En dat is, daar heb ik dus, achteraf denk ik ook van, jeetje joh, daar heb ik dus gewoon ook, ja, daar heb ik ook geen seconde over, ik heb dat geen seconde overwogen. Ik had zoiets van, ja, dan moet ik het daar zo gaan laten lezen, en dan gaat iedereen zich er weer mee bemoeien. Het is gewoon, nou, dit is nou eens een keer mijn waarheid, die ik opschrijf. Maar ik heb, maar die hardheid, en die besluitvaardigheid, die had ik ook 15 jaar geleden nooit...
Nee, maar je praat er nu eigenlijk ook over alsof je het je nu ook amper meer kan voorstellen dat je dat hebt gedaan.
Zeker, ja, dat is een hele goede observatie. Dat is ook zo. Ik schrijf dat, ja, het klinkt allemaal zo semi, weet je wel, mystiek, maar ja, ik zit toch in een roes als ik zo'n boek schrijf. En het is blijkbaar iets therapeutisch voor me. En daarna hoor ik weer wakker en denk ik van, Jezus Christus, wat heb ik. Ja, het is er. En ik heb het geschreven. En dus wil ik het dan ook wel laten lezen. Maar het is wel waar wat jij zegt, hoor. Dat ik denk van, joh, allemachtig zeg.
Wat heb ik gedaan?
Ook, ja, ik heb er ook echt... Ik zeg ook dan iedere keer, dat dit nu nooit meer. En dan 5 jaar later zit ik weer.
Ga je weer. Nou ja, je zei net ook over het stukje wat je vandaag voor je podcast ging schrijven. Ik ga zitten en ik heb eigenlijk geen idee wat er komt.
Ja.
En dan ben ik altijd weer verbaasd over wat er gaat komen. Ja, is dat met die boeken in feite ook zo gegaan?
Met alles wat ik schrijf.
Met alles wat je schrijft. Het is altijd...
al mijn columns in de Volkskrant. Ik heb nog nooit één notitie gemaakt in een schriftje of een leuk onderwerp om... Het is altijd wat je in de Volkskrant bijvoorbeeld las, wat je in de Voetbal International leest. Al die stukken die ik over schilderijen heb geschreven. Ook de manier waarop ik muziek maak. Het is gewoon echt om 11 uur bijvoorbeeld gaan zitten. En wat ik tussen 11 en 12 schrijf, dat is blijkbaar wat zich aandient.
En wat er geschreven moet worden.
Ja, dat is een manier van schrijven waar ik heel erg van houd. Ik ben niet iemand die... Wat ik trouwens ook niet op neerkijk. Ik zou willen dat ik het kon, maar ik ben niet iemand die 47 witte vellen tegen een wand hangt en dan een schema gaat maken.
Nee, maar je hebt ook nog wel wat anders. Ik ben toevallig ook getrouwd met iemand die veel columns schrijft. En ik weet dat zij wel veel nadenkt erover bijvoorbeeld. En niet eens dan met zinnen of notities, maar dat ze wel altijd bezig is van wat is een onderwerp, kan ik hier iets mee?
Nee, dat heb ik helemaal niet.
Maar bij jou is het echt gewoon eigenlijk een beetje zoals zo interview ik ook trouwens, gewoon gaan zitten en helemaal het moment laten bepalen wat er geschreven gaat worden.
Absoluut. Nou ja, bijvoorbeeld laten we het voorbeeld nemen van wat ik net heb ingesproken, dus een half uur geleden, voordat jij belde.
Ja.
Dus ik ga zitten en de eerste zin is, tot mijn stomme verbazing dus, ik woon in een berentrui. Wat waar is, want ik zit al gewoon sinds de isolatie, heb ik dezelfde trui aan.
Waar een beer op staat.
Ik zie eruit als een beer.
Oh, je ziet eruit als een beer, oké.
Ik zie eruit als een beer. Het is gewoon zo'n hele grote hele van een heel modern merk. En ik begin dan te schrijven van dat het een hele fijne trui is. Dan denk ik, oh ja, ik heb ooit wel eens eerder over een trui geschreven. Nou, dat schrijf ik dan op. Dan vertel ik zeg maar hoe mijn kinderen op die trui reageerden. En dat ik, nou ja, weet je wat, dus ik heb, ja, dat duurt dan een half uur. In een half uur staat die tekst, is die tekst klaar.
Dan heb je een mijmering over jou in die berentrui en alles wat daarmee te maken heeft.
Ja, en dan toch, als je het dan later, en ik las hem dan net ook dan voor, en dan denk ik, dan begrijp ik al beter waar die over gaat. En dat gaat dan toch weer, zit daar toch weer wat nostalgie in over vroeger op school. Dat ik, toen schreef ik inderdaad, ik had een opstel geschreven over, toen ik op 4 HAVO zat ik. En toen moesten we allemaal een opstel schrijven. En toen had ik daar een zin in geschreven. Ik had een beetje een verhaal over een verdrietige man geschreven. En daar had ik de zin in geschreven. Hij pakte zijn trui. Rook aan zijn oksels. Ja, dat kon nog wel. Een paar dagen. En dat vond mij. En toen was ik dus 16.
Ja.
En toen, dat wil ik eigenlijk zeggen. Ik heb dus gekomen op intuïtie dat ding net geschreven. Dacht ik, oh ja, dat gaat dus toch weer over bevestiging. Want die leraar kwam naar mij toe en die vond dat een hele goede zin. Dus dat was de eerste keer dat iemand tegen mij zei, je hebt iets moois geschreven. Dus dat is, weet je, dus dat zit dan toch weer, zit er iets in dat ik denk van, oh ja, weet je, zo'n stom kutstukje over een berentrui.
Gaat toch over het moment dat ik bevestiging kreeg voor het eerst.
Zeker. Dat iemand voor het eerst, weet je, eigenlijk voor het eerst... Want thuis kreeg ik dat niet, weet je, want dat iemand voor het eerst zei, dat heb je goed gedaan, Nico. Weet je, dus dat sluit, dat, en dat vind ik dan toch wel weer mooi, dat er weer in sluit.
Ja. Vind je het eigenlijk fijn om ouder te worden en jezelf te leren kennen? Zoals je dus nu ontdekt dat je op je ouders begint te lijken, dat je inmiddels weet dat het krijgen van bevestiging een belangrijk thema in jouw leven is.
Nou, ik vind...
Vind je dat fijn of is het ook bezwaarlijke kennis?
Nou, weet je, kijk, ik vind het een beetje... Je kan het eigenlijk niet zo zeggen dat het zo bij mij is gegaan. Wat een beetje teleurstellend is, dat vind ik dus zelf teleurstellend, is dat wat het bij mij allemaal in gang heeft gezet, is dat ik ziek ben geworden. Ik kreeg gewoon een paar flinke tia's. En ik ben gewoon echt, ja, die laatste, dat was gewoon op het nippertje. Ik was bijna dood. En pas daarna, weet je wel, is, kijk, het boek, ik heb een woedend boek over mijn vader geschreven. En pas de laatste, ik leefde in een soort, ik was in een soort roes, in een soort werkroes, weet je, de wereld daardoor, de volksstand, lekker door het land heen en zo. En die ziekte, die heeft mij wel echt tot stilstand gebracht. En daarna is pas gekomen wat jij nu noemt.
Ja, dat je dingen dat gaat dus, zien over jezelf.
Dus dat vind ik een beetje teleurstellend, dat ik dus echt... Nou ja, wat je nu ook een beetje hebt met die coronacrisis, dat je dus gewoon, blijkbaar hebben mensen dat nodig, dat je gewoon keihard tot stilstand wordt gebracht.
Er is een soort deus ex machina nodig om je tot dat inzicht of tot rust te brengen.
Zo voelt dat voor mij wel. Het voelt niet als iets wat ik zeg maar op geesteskracht en door
de wijsheid met de jaren.
Ja, zo voelt het niet bij mij. Nee.
Ja, en toch is het gekomen. Ik bedoel, ja, maar goed, blijkbaar was je daar dus voor aan het vluchten. Door middel van hard werken en alsmaar voortjakkeren.
Dat denk ik nu, ja. Ik genoot er wel enorm van. Maar ja, weet je, ik kreeg de eerste klachten toen. Toen ging ik naar mijn huisarts toe. En die zei zo van, vertel eens, wat heb je deze week gedaan? Ze zegt, dit is gekkenwerk. Terwijl ik vond dat ik het eigenlijk...
Ja, dat is een rustige week allemaal... achter de rug.
Ja, nee, dat het allemaal nog wel meeviel. Dus dat, nou ja. Maar je krijgt geen 10 jaar van hard werken natuurlijk. Weet je, het heeft geen enkel verband met elkaar. Maar terugkomend op je vraag. Dat is dus, het voelt dus niet als een steeds rijper wordt onder wijn. Nee, opeens, als karakter
iets, als iets wat je zelf verworven hebt. Het voelt meer als iets wat erin geramd is van buitenaf.
Ja. Ja, ja en ik dat voelt dan, dat vind ik wel fijn. Dat, weet je, ik vind wel dat ik, voor zover ik dat zelf kan beoordelen, ik vind wel dat ik iets beter naar mensen luister en iets meer oog heb voor mijn omgeving. Dus dat voelt voor mij wel heel erg prettig. En ik denk dat daar die podcasts ook mee te maken hebben, als ik dit nu zo tegen jou zeg. Weet je wel, eindelijk nou gewoon eens naar mensen toe. En dat het niet over mij gaat, maar dat je aan iemand vraagt van, vertel eens, je hebt iets moois gemaakt. Hoe is dat ontstaan?
Ja, terwijl je wel altijd het talent voor bewonderen hebt gehad.
Ja, dat is wel waar.
Het was niet zo dat je alleen maar jezelf op de borst liep te trommelen en verder al het andere minder waarde vond. Want jij was juist ook wel heel goed in anderen op een voetstuk zetten en je bewondering uiten voor schrijvers, muzikanten. Nou, schrijvers en muzikanten.
Ja.
En schilders natuurlijk. En beeldende kunst. Bedoel, dat heb je altijd heel goed gekund.
Nee, dat is waar. Ja.
Maar om daadwerkelijk een vraag te stellen en te luisteren naar wat mensen te zeggen hadden, dat is een beetje een verworven talent van je inmiddels.
Ja, dat hoop ik in ieder geval.
Ja.
Ja, dat hoop ik.
En mijn vraag was of je dus het feit dat je dus nu, je zegt dus van nou, ik zie het niet als mijn eigen... kracht dat ik dat zelf inzicht heb gekregen, dat is van buitenaf komen. Maar vind je het wel fijn om dat zelf inzicht te hebben? Of, want dat was eigenlijk mijn vraag. Of vind je het bezwaarlijke kennis om dieper in jezelf te kunnen kijken?
Ik vind het helemaal niet bezwaarlijk. Ik vind dat heel prettig. Bijvoorbeeld dat dat laatste boek wat ik over mijn moeder heb geschreven, het allerlaatste hoofdstuk van dat boek. Gebeurt er het volgende. Dus ik heb die 10 jaar gehad en zo. En op een gegeven moment zit ik bij mijn zoon en bij mijn dochter. Dat heb ik gegeten. En die zeggen dan opeens tegen mij. Die zeggen dan opeens tegen mij van, nou pap, weet je, wil het toch eens met je over hebben. Van, je bent wel, ik ben gescheiden, weet je. Want toen zij 10, 11 jaar oud waren, ben ik gescheiden. En toen zeiden zij... Ze voelden dat ook een beetje spannend om te zeggen van, toen ben je misschien toch iets te vroeg uit Amstelveen naar Leiden verhuisd. Het was voor ons best wel een stuk om daar met die trein en alles te gaan. Dus dat was dus, ik zag dat zij op een wat voorzichtige manier aan mij duidelijk probeerden te maken van, daar waren we niet zo tevreden over. En op een of andere, en wat mij dus eigenlijk, wat mij verpletterde toen, was dat ik daar gewoon ongelooflijk blij mee was dat ze dat tegen mij vertelde. Want ik heb dus blijkbaar kinderen. Ik heb in ieder geval, zijn ze zo opgevoed, dat ze met mij gaan zitten, dat zij doen wat ik nooit heb gekund.
Ja.
Weet je wel? Ik heb mijn hele leven lang mijn mond gehouden tegen mijn vader. En ik, Dus ik heb nooit gezegd van Klaas, zo heette mijn vader, van luister eens naar een ander of denk eens aan een ander. En ik heb dus, nou ja, ik heb dus wel twee kinderen en blijkbaar nodig ik daar nu toe uit. Dat is eigenlijk wat ik bedoel te zeggen. Het is dus gewoon blijkbaar niet gevaarlijk om dat tegen mij te zeggen. Je kan gewoon nu tegen mij zeggen, dat heb je niet zo goed gedaan en dan sla ik niet een tafel in tweeën.
Ja.
Maakt het een beetje sens wat ik zeg of niet?
Zeker, zeker.
Oké.
Dat maakt zeker sens. Ja, ik zit ook te denken dat jij natuurlijk iemand bent met een... Ja, jij kan zo goed... Jij moet zo goed dingen kunnen onderdrukken. Ja, ik blijf het fascinerende van jou vinden. En dat is gewoon fascinerend. Dat je zou maar zeggen, zo lang... Je leven als schrijver hebt onderdrukt. Of niet hebt uitgevoerd.
Ja.
En ineens als een soort vulkaan spoot het eruit. Hoe oud was je toen je een beetje begon door te breken als schrijver? Toen je bij Geen Stijl ging schrijven
dat
en
is,
zo?
Ja, dat is nou... Het zit nog ietsje eerder. Zit het? Ik heb echt de... Dat ik echt ben gaan schrijven... Dat was toen Big Brother 1 werd uitgevonden.
Ja, precies.
Toen heb ik mezelf een schop onder de kont gegeven. En zo van, nou, je gaat iedere dag een stuk schrijven over wat mensen net hebben gezien. Dus dat was ook weer heel snel. En wat natuurlijk een krankzinnige grote rol heeft gespeeld, is internet.
Ja.
Zonder internet zou ik nooit een boek hebben gepubliceerd. Dat weet ik zeker.
Waarom?
Nou, omdat gewoon, ik was daar zo enthousiast over. Weet je, normaal moet je gewoon een manuscript opsturen en daar gaan weer allemaal mensen daar zitten koekeloeren. En die zeggen dan, weet je wel, nou te gek dat het zich in Zweden afspeelt, maar maak daar dan Iran van. Dan werkt het beter. Of zo, weet je wel. Of noem die hoofdpersoon Fred. Dat werkt lekkerder. Nou, je kent het wel. Dus dat is niks. Dat is dan, dat is, alleen dat al, dat was voor mij reden om dat niet te doen. Dus ik ben heel eigenwijs. Ik twijfel aan alles, behalve aan mijn schrijven. En dus ik heb, ik, en nu kon ik gewoon. Weet je wel, nu kon ik gewoon met een soort, gewoon hop, gratis en voor niets, donderde ik gewoon iedere dag een stuk van bijna 1,5-2000 woorden soms op die Big Brother toestand.
Ja.
Ik werd gelezen, Gijs, weet je wel, dat was verpletterend.
Ja, dat
gewoon.
Is verrukkelijk.
Er werd op gereageerd, mensen vonden me, ik hoorde ook dat ze me een klootzak vonden of ze vonden het juist leuk. En dus zonder internet zou dit niet zijn gebeurd.
Nee. Nou ja, goed, maar je had toch ook eerder gewoon stukjes voor Propiacurus of zo, weet ik veel. Nou goed, dat is dan in de universiteit.
Je had natuurlijk ook
kleine stukjes voor krantjes. Nou, dat deed je misschien wel of niet? Voor de bibliotheekkrant.
Dat wel, weet je wel. Of ik schreef voor een clubblad van de honkbalclub van mijn vader. Maar wat jij net zegt, weet je wel, dat je voor studentenbladen in schreef of zo. Of dat je... In die scene heb ik nooit willen
gezeten.
Zitten.
Nooit willen zitten ook.
Nee, ik heb nooit in cafés... ik moet altijd via horen, weet je wel... wat mensen van mij vinden.
Ja. Het is je eigen dwarsigheid... want dat is natuurlijk ook dwarsigheid... om nergens bij te willen horen. En je eigen wijsheid. Dus dat je gewoon denkt, ik wil het op mijn manier doen... ik ga me niet door een redacteur laten vertellen hoe het moet. Die jou er eigenlijk al op voorhand van weerhield... om überhaupt een poging te doen... om in die wereld voet aan de grond te krijgen.
Ja, en het was ook een wereld waar ik niet heel enthousiast... Ik heb lerarenopleiding Nederlands en aandachtskunde gedaan. En toen zat ik natuurlijk wel met allemaal mensen steeds in een klas... die eigenlijk allemaal schrijver wilden worden. Ik zat toch lerarenopleiding. Er zit toch voor 80% mensen die denken... nou, fuck, het hele leraarschap. Ik ga een mooie roman schrijven. En we kregen ook les van mensen die allemaal eigenlijk liever een roman hadden geschreven. Dus toen zat ik wel in die wereld en die beviel me gewoon niet.
Nee.
Het is nog niet eens wat jij zegt dat ik dwars ben of dat ik er niet bij wil horen. Ik, de keren dat ik ertussen zat, zie ik gewoon valsheid en geëllebogen.
Ja, maar dat is wat dwarse mensen natuurlijk zeggen.
Ja.
Dwarse mensen zeggen, ik zie valsheid, dus ik wil er niet bij horen. Dat is dwarsheid wat je nu beschrijft.
Ja, dat is ook wel weer
namelijk niet mee willen doen met elkaar naar de mond praten... en het met elkaar gezellig hebben om het gezellig hebben.
Ja.
Maar gewoon...
Netwerken. Dat is ook iets wat ik heel slecht kan.
Ja. Maar goed, ik wil maar zeggen... van je hebt dus dat schrijverschap heel lang weten te onderdrukken...
Ja.
En zo heb je dus ook heel lang weten te onderdrukken dat je gewoon tegen je vader op een kaart speelde. Want daar moest ik dus aan denken toen je zei dat je kinderen gewoon jouw aanspraken zeiden. Gewoon Nico, We vinden het niet oké hoe je dat toen gedaan hebt. En dat jouw hart toen een sprongetje maakt. Dat je dat zelf dus al die jaren hebt tegengehouden bij je eigen vader.
Nee, dat is waar. Maar er is wel een soort... wil nog wel iets preciezer maken.
Ja, graag.
Dat is een hele lange periode is dat natuurlijk ook zo geweest. Dat ik het ook echt niet zag. Weet je, ik heb tot... Ik heb zeg maar mijn vader tot ongeveer 10 jaar voor hij doodging. Of 15 jaar voor hij doodging. Vond ik dat gewoon de allertofste man op aarde. Snap je? Ik zag helemaal niet dat het een ontzettend egoïstisch... je kent dat wel, dat mensen gaan zeggen van... Ja, nee, het is niet mijn vader. Het is gewoon mijn vriend.
Ja.
Het is een vriend. Dus dat heb ik ook tegen mijn... Dat heb ik ook in een verhaal, heb ik dat een keer opgeschreven. Dat ik met mijn dochter dat ik bij mijn dochter aanbel. En dat ik gewoon echt tegen haar zeg... Luister, weet je wel, ik ben... We kunnen het heel goed met elkaar vinden. Maar ik ben je vader. Dus ga me nooit je vriend noemen. Want ik ben er gewoon... zo voelt het wel en zo moet het ook blijven voelen. Maar ik ben ook je vader.
Ja.
Weet je, ik vind het vreselijk mensen die zeggen van... Ja joh, het is net mijn
beste vriendin, mijn moeder. Ja. Ja.
Zo dacht ik dus wel... over mijn vader. Weet je, dus zag ik hem daar altijd shinen op die honkbalclub. En dan stond hij weer voor de 185ste keer hetzelfde verhaal te vertellen, wat ik ook altijd doe. Dus ik had het helemaal niet in de gaten. Ik kreeg het gewoon pas in de gaten toen hij ziek werd, vreemd genoeg. Toen dacht ik van, die kwaadheid kwam pas toen hij Alzheimer kreeg.
Ongelooflijk.
Ik weet wel hoe dat komt. Weet je, dat is wat ik door dat boek ontdekt heb. Ik begon opeens te begrijpen van je door Alzheimer. Ik kwam er toen opeens achter van je komt ermee weg. Niemand gaat jou... Je komt ermee weg. Er is niemand in jouw leven die ooit één keer heeft gezegd van... Klaas, dat had misschien wel iets socialer allemaal gekund. Snap je? Dat is volgens mij waarom ik die boeken ben gaan schrijven. En waarom ik het ook zo snel heb geschreven. Het is ook tijdens zijn leven nog uitgekomen. Hij heeft er natuurlijk niets meer van begrepen. Dat was voor mij wel belangrijk.
Dat moest gedaan worden.
Ja, ook ja. Dat mensen ook wel misschien naar de familie toe. Van kijk, dit is. Ik was dwalend. Ik heb het niet gezien. Maar hij leeft nog. En dit zeg ik over hem. Dit is mijn verhaal. En jullie mogen jullie verhaal hebben. Nou, dat is eigenlijk de toon van het boek.
Ja. Want is het leven toch iets wonderlijks, hè, Nico? Waar we allemaal doorheen moeten.
Nou, het is prachtig. Weet je, ik ervaar dit, waar we ook mee begonnen het gesprek. Het is natuurlijk vreselijk wat er allemaal gebeurt. Maar ja, ik ervaar deze isolatie toch ook wel... waar we het net over hadden. Ik zit gewoon toch veel intensiever nu naar dingen te kijken. Ik lees opeens allemaal dingen waarvan ik me al 20 jaar voornam. Nou, dat moet ik nou eens een keer gaan lezen. Het is even een pas op de plaats, een cliché. Maar ik denk dat het een hoop mensen goed gaat doen, die gezond blijven.
Nou, toch had je ook een prachtig stukje over de bassist van The Fountains of Wayne, die is overleden.
Ja.
Zoals het heet, gevolgen van het coronavirus.
Ja.
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 Dus
ja, dat is dan gewoon ook, laat ik eerlijk zijn, dat is ook wel gewoon, ik was wel helemaal weg van die band, hoor. Dat is gewoon geen woord aan gelogen. Dat liedje van hun, ze hebben eens zo'n liedje, Sick Day, heet dat.
Ja, dat beschrijf je prachtig.
Nou, daar loop ik dus gewoon al. Daar loop ik dus al zolang ik die gasten. Sinds 1996 loop ik daar dus mee te leuren met dat liedje.
Ja.
En dan vooral om aan mensen uit te leggen wat goed schrijven is. Ja. Dus dat vond ik. Daar was ik wel van slag, toen ik hoorde dat hij overleden was.
Ja. Ja. Ja, ik wil maar zeggen dat het ook toch ook heel tragisch is wat we allemaal meemaken.
Ja, nee, natuurlijk. Weet je, het is vreselijk. Ik lees nu ook die columns van Marcel van Roosmalen, weet je wel, over zijn moeder. Nou ja, het is hartverscheurend.
Ja.
Gewoon, en toch zie je ook bij Marcel, hoe hij dat zelf ervaart, gewoon dat het bij hem, het maakt hem zoveel intenser en die stukken zijn zo weergaloos, vind ik. Het zet hem ook gewoon ongelooflijk aan, deze situatie. En ik kijk van Roosmalen opeens diep in zijn ziel. En dat vind ik ook mooi.
Ja, 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 goed. Het is inderdaad, dat doet zo'n tijd ook met alles wordt intenser natuurlijk. Alles doet er ineens toe. En ben je bang, Nico, zelf?
Nou,
Ben je bang voor de dood eigenlijk?
Even kijken, ja, daar moet ik even over nadenken. Dat heeft ook wel weer met die TIA's te maken. Ik dacht nooit aan de dood. Ik dacht dat ik. Nou ja, weet je wel, ik heb toch een soort idee van onsterfelijk. Dat ja. Ga ik gewoon lekker tot ik 6, nou ja, wat misschien veel mensen hebben, dat
lekker
ik 96
doorleven.
ben.
Ja, en dan vredig in slaap.
Ja, en opeens lag ik in een, in zo'n, weet je wel, in zo'n buis. Werd ik in zo'n buis geduwd om te kijken waar de bloeding zat in mijn hoofd. En toen keek ik naar boven. Dat moment kan ik me wel heel goed herinneren. En dat was toen, dacht ik, dat is eigenlijk voor de eerste keer dat ik heel erg aan mijn eigen dood dacht. Toen las ik een plaatje vlak boven, dat zit dan 20 centimeter boven je ogen.
Ja.
En daar staat zoiets op van, probeer niet op, pas op, stoot u of niet. Of zo, weet je, want daar kwam het op neer.
Ja.
En toen dacht ik dus, en dat was wel heel sterk voor het eerst dat ik dacht van, nou, ik ga nu misschien, wat het is, toen dacht ik van, oh, dat is kut zeg, dat is dan de laatste tekst die ik... Ja, dat had ik echt, Gijs, weet je.
Ja.
Ik dacht, dat is dan de laatste tekst.
Ja, van al die letters die ik tot me heb genomen.
Ja,
al die schitterende zinnen en verhalen.
Ja, het is, ja
niks uit nader tot u, maar gewoon pas op dat je uw hoofd niet stoot.
Ja, ik dacht van, dat is, ja. En Tanja, mijn vriendin, die was er nog niet. En toen was ik allemaal... Aan dat soort dingen had ik nog nooit gedacht. En ik dacht van, oh, dan ga ik nu misschien dood, weet je wel. Terwijl zij op de fiets onderweg is en dan moeten ze het aan haar vertellen en ach jezus, het hebben we elkaar. Dus toen, vanaf dat moment is de dood wel gewoon is de dood duidelijk aanwezig. Het is eigenlijk hetzelfde verhaal als met mijn vader. Er moet eerst weer gewoon, er moet eerst iets vreselijks gebeuren en dan begrijp ik het pas.
Ja, maar dat geldt voor heel veel, dat geldt voor bijna iedereen, denk ik, Nico.
Nou, dat is lief van je dat je dat zegt.
Nou, dat is gewoon zo. Ik bedoel, en dat is denk ik ook een evolutionaire noodzaak. Want als je je alles zou aantrekken en alles ten diepste zou doorvoelen wat er in de wereld aan de hand is en wat er met jezelf kan gebeuren, dan zou je ten onder gaan. En dan zou je bijvoorbeeld ook geen kinderen maken, want dan maak je jezelf ook zo ontzettend kwetsbaar mee.
Ja.
Ik bedoel, als je bedenkt hoeveel liefde je voor je eigen kinderen hebt en hoe riskant het dus eigenlijk is om ze te hebben. Omdat je leven namelijk gewoon vergald is als er iets met ze gebeurt. Ja,
nee,
dan,
dat is waar. Maar dat is ook, weet je, want jij zegt dat nu. Ik ben het ook helemaal met je eens. Maar dat is, tegelijkertijd denk ik, dat is ook weer op zo'n absurde manier gegaan bij mij. Het nemen van kinderen.
Dus, hoe is dat gegaan?
Dus, nou ja, ik bedoel, zoals het bij veel mensen gaat, van weet je wel, gewoon van ja, de biologische klok tikt en weet ik het.
Ja.
Van, ja,
nee, en je hebt een vrouw.
Maar meer zeg maar dus gewoon hoe ik mij daar dan in had verdiept. Dus dit is een waar gebeurd verhaal.
Ja.
Dus mijn dochter werd geboren. En die werd in het VU ziekenhuis in Amsterdam geboren. En die mochten wij gewoon, ja, ook al zo'n verbazing weer, want die mochten wij dan binnen anderhalf uur weer mee naar huis nemen. Dus je staat opeens op een wezenloos parkeerterrein in Amstelveen. Sta je met z'n tweeën met je dochter. Nou, wij naar boven. Ik had een nijntje slaapkamer gemaakt. Nou, of ik, mijn vader. Dus ik leg Marlon, zo heet mijn dochter, leg ik in bed. En die begint te huilen. Nou, dat was voor mij dus al een soort van, hè? Wat is, hoezo huilen? Zo, dus, nou, en dat ging maar door. En toen heb ik dus, dat vind ik dus, nou, als ik daar nu over nadenk. Kijk, andere mensen die lezen, dan denk ik, een half jaar van tevoren, ga je eens lezen van hoe zo'n opvoeding, hoe dat allemaal gaat en wat daar weg maakt. En ik heb dus toen, in mijn eentje, terwijl die er gewoon al waarschijnlijk honderden jaren bestaat, de speen ontdekt. Ik wist dus gewoon niet dat de speen bestond.
Nee.
Gewoon nooit gezien. Ik heb natuurlijk honderden kinderen om me heen, altijd in kinderwagens gezien, nooit op gelet. Ik zie me geen reet, die kinderen. Ja, natuurlijk allemaal een speen in hun mond.
Ja.
Maar op een gegeven moment kwam ik erachter, dus ik lag op een kleedje naast mijn dochter, naast het bedje, en op een gegeven moment kwam ik erachter dat als ik mijn pink in haar mond deed,
Dat ze op ging dan zuigen.
Dus ik vertelde dat heel enthousiast de volgende dag aan die kraamhulp. En die deed een zak open en die haalde daar 5 spenen voor me uit. Zo van, nou, die dijksorteert, dat hoeft u er niet meer naast te leggen. Dus dat geven we ongeveer aan. Volstrekt naïeve, nou eigenlijk hetzelfde als ik mijn stukjes schrijf, als ik die link moet leggen, gewoon op een volstrekt naïeve en kinderlijke manier op zoiets aanvallen.
Ja, dat is natuurlijk dus ook jouw goudmijn als schrijver natuurlijk. Ik bedoel, als schrijver moet je natuurlijk aan kunnen schrijven. Je moet woorden achter elkaar kunnen zetten. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk de manier, een eigen manier om naar de wereld te kijken. Dingen in de wereld zien die anderen niet zien. Of in een gebeurtenis zien die anderen niet zien. Dus deze net verschoven, naïeve blik van jou is natuurlijk je kapitaal.
Nou ja, nee, misschien wel. Ik denk dat dat ook, zoals jij het nu formuleert, ik denk dat dat ook is wat ik bij De Wereld Draait Door goed kon en wat ik ook fijn vond om te doen. Dus wat ik daar blijkbaar kon, en dat verbaast me dan nog wel steeds in die gekte van dat uur en in zo'n studio, is dat ik dan toch binnen het half uur, drie kwartier, schreef, zat ik toch te observeren. Ik kan blijkbaar toch gewoon, het gaat niet, ik doe mezelf wel enigszins tekort als ik zou zeggen dat ik alleen maar aan mezelf denk. Ik zie wel, zeg maar, ik zag wel als mensen aan tafel zaten bij De Wereld Daardoor en het ging niet goed met ze of ze waren onzeker. Ik voelde, zeg maar, wat ik daar deed volgens mij bij De Wereld Daardoor was heel goed. Ik was daar ook een uur van tevoren. Weet je wel, om goed die mensen als ze de trap opkwamen, de gasten te kijken van hoe lopen ze. Zijn ze te zelfverzekerd of zijn ze ergens bang voor of zo. Ja. Dus ik ben, en op een van toen ik het boek over mijn vader ging schrijven, toen was dat een soort troost voor mij. Dat ik dacht van, hey, weet je wel, als je mijn vader bij De Wereld Door had gezet, die zou alleen maar over zichzelf hebben geluld. En ik ben toch blijkbaar iemand die dan in al die stukken bij De Wereld Daardoor toch steeds over andere mensen. Ik kan in ieder geval wel observeren. Dat heeft mij wel gesterkt.
Ja, je kan observeren en je kan de dingen net anders zien dan anders. Ja, ook nu put ik weer uit ervaring dat ik dus met Aaf getrouwd ben en we natuurlijk heel vaak hetzelfde meemaken. En ik dan haar stukje lees en denk van ja, dat had ik er toch uiteindelijk nooit uitgehaald. Dus dat is natuurlijk dat is wat je als schrijver en zeker als columnist moet hebben. Om toch net, kijk, en waarschijnlijk als ik naar De Wereld Daardoor ga kijken, dan ga ik gewoon zitten kijken naar wat Matthijs van Nieuwkerk doet. En nou, wat de gasten antwoorden, gewoon eigenlijk precies wat iedereen al zit te bekijken. Terwijl je er natuurlijk net naast moet gaan kijken. Als je er iets interessants over wil zeggen, tenminste.
Ja, nee, ik denk dat dat waar is. Ja. Maar wat grappig, ik vind ook, ik merk dat ik het echt mooi vind om te horen dat jij, jij leest die column van Aaf.
Ja, en dan ben ik verbijsterd.
Zie je een soort twisted versie. Nou ja, een soort versie van de werkelijkheid die jij zelf niet gezien hebt.
Totaal niet, denk ik altijd. Ja, inderdaad, zo is het. En het is wel dan heel wat de mensen ook altijd heel vaak als compliment tegen zeggen. Want het is zo herkenbaar. Dus ik herken het er wel volledig in.
Ja.
Maar ik had er zelf nooit die 450 woorden, of ik weet niet hoeveel er zijn, 400 woorden. En die gedachten uitgehaald. Ja, omdat zij toch het talent heeft. Wat jij ook hebt en wat alle goede columnisten hebben, en Marcel ook. Ja, om altijd net het andere te zien of zo. Of net een soort verschoven blik te hebben. Waardoor je het niet het algemene ziet. Of meteen het wat iedereen meteen opvalt, maar net daarachter of zo. Ja.
Maar mag ik juist vragen? Maar dat vind ik toch. Is dat ook een, als je in die columns van Aaf, communiceert Aaf ook via columns met jou? Want ik doe dat dus wel, met mijn familie. Dat je denkt van, oh, zij heeft het wel gezien, terwijl jij dacht dat ze het niet heeft gezien. Snap je wat ik bedoel?
Nee, dat geloof ik eigenlijk niet. Dus dat ze zou maar zeggen dat ze iets waarvan ze zou willen dat ik het zie, dat ze dat in de column schrijft, zodat ik het zie, of niet? Leg eens uit hoe jij het doet,
Nico. Ik zal je uitleggen wat ik bedoel. Ja. En dan ben ik eens kijken of jij daar een voorbeeld van hebt. Ik was met mijn dochter, die ging naar een woningje kijken in Leiden. En dat was zo'n bezichtiging, weet je wel? Dus dat je met iets met 46 mensen in een woonkamer staat. En dat iedereen, en dat er dan dus heel veel mensen weten, ik word het niet.
Ja.
Dus dat, mijn dochter en ik, die stonden daar, we stonden daar. En ik denk dat heb ik eigenlijk niet echt aan de gevraagd. Ik trok dat niet. Ik werd daar zo verdrietig van. Zo van dat, er waren ook mensen dus aan het meten of hun bankstel erin pasten. En dan dacht ik steeds alleen maar je krijgt het niet. Weet je wel? Dus ik werd er gewoon, ik brak daar gewoon in tweeën van ellende.
Ja.
Dus ik ben dat huis uitgelopen en ik ben buiten gaan staan wachten. Wat verdacht veel leek op wat mijn vader bijvoorbeeld ook zou hebben gedaan.
Ja.
En ik stond er daar buiten.
Ja.
En we hebben verder ook niet meer over gehad. Weet je, we zijn lekker door de stad gaan lopen. En de volgende dag leest mijn dochter in de Volkskrant wat ik allemaal dacht.
Ja.
Dus dat bedoel ik. Want ja. Dus pas toen ik het volgende dag op ging schrijven, toen kwam het er weer allemaal uit.
Ja, je laat
en dan,
je verklaart en je eigen ziel eigenlijk dan in je stukjes.
Nou, ja, mijn familie leest toch vaak enigszins een paar dagen vertraagd of soms 10 jaar vertraagd. Dat ik haar wel degelijk zag. En dat ik best wel gezien heb aan mijn dochter, weet je wel. Dat zij ook had van, oh jeetje.
Ja,
nou,
maar
misschien
hier,
wordt het niet of zo.
Wat hier denk ik een groot verschil is, zeg ik zonder seksistisch te willen zijn, is dat jij een man bent en Aaf een vrouw. En dat mannen zich toch over het algemeen, en dat zal voor jou ook gelden, voor mij ook, zich wat moeilijker in hun ziel laten kijken dan vrouwen. Dus ik denk dat als Aaf zoiets mee zou maken, dat ze onmiddellijk gewoon zou zeggen van ik trok het daar niet en dit en dat.
Ja,
en,
ja, ja.
Wow. Weet je wel, vrouwen die hebben toch, die, in ieder geval deze vrouwen toch, het talent om, om zichzelf makkelijker te laten lezen. Terwijl mannen, en zo stel ik me jou voor en zo ben ik zeker ook vaak meer een soort naar binnen geslagen, nurks worden, niks meer zeggen. En dan blijkt er dus, in jouw geval als je er een stukje over schrijft, een heel diep gevoelsleven achter schuil te gaan.
Het blijft wel gekkig dat je het dan wel durft.
Misschien niet eens durft, maar gewoon überhaupt alleen maar kan. Misschien kan je het alleen maar als je gewoon in stilte zelf de rust hebt om je gedachten te formuleren en niet iemand in de ogen kijkend het zeggen. Misschien is het niet eens een kwestie van durven, want dan is het weer alsof het laf is. Maar misschien kan het gewoon niet anders dan in. Dat is dat ook gewoon de reden waarom je schrijver bent? Omdat dat de manier is waarop je je gedachten kan ordenen.
Ja, dat zou goed kunnen hoor.
Ja.
Maar ja, dat nogmaals, weet je, zo op die manier denk ik niet heel erg.
Dat heeft ook geen enkele zin om er zo over na te denken. Maar goed, nu weer toch zitten te kletsen, kunnen we wel proberen om tot zo'n soort conclusietje te komen.
Ja, dat is mooi.
Maar je bent dus eigenlijk sinds je die Tia's hebt gehad, ben je meer bezig met de dood?
Ja.
Is het meer iets, een concreet iets geworden in je leven? Maar niet dat je dus 's nachts zwetend wakker wordt van, oh god, morgen ga ik? Of,
nou, dat heb ik natuurlijk wel. Dat heb ik wel een. Kijk, dat is natuurlijk wat er vooral gebeurde. Dat ik opeens nu. En dat heb ik eigenlijk nog wel steeds een beetje. Omdat het steeds 's nachts gebeurde, die Tia's. Ik heb nog steeds iedere ochtend van, ik leef nog.
Ja.
Dat gaat denk ik nooit meer weg. Maar tegelijkertijd.
Maar je hebt dus s'avonds niet van, ik durf niet te gaan slapen.
Nee, absoluut niet. Nee, dat is ik. Ik moet er ook wel bij zeggen, Gijs, weet je, ik ben er wel ook. Ik ben bijna 2 jaar wel daarvoor in therapie geweest. Hè. Er moest wel iets gebeuren. Ik zat doodstil op de bank, inderdaad, te wachten op de volgende klap. Dus ik heb er wel gewoon.
Dus die therapie heeft jou weer in beweging moeten krijgen.
Ja, zeker. Ik heb het ging natuurlijk ook heel veel over. Gewoon over het ging niet alleen daarover, maar dit ook over. Ik hoorde mezelf na een kwartier steeds zeggen: oh, het gaat toch weer over mijn vader. Dus dat, nou ja, de bekende Woody Allen-achtige therapie. Dat heeft mij ongelooflijk geholpen. Dus kijk, waar ik het bangst voor was. Is dat ik niet meer kon doen wat ik toch het allerliefst doe, is af en toe op een podium staan en iets voorlezen. Of ik stond ook heel graag in het theater. En juist in het theater ging het ook mis. Daar kreeg ik een paniekaanval midden op een podium met 500 mensen voor me.
Mm-hmm.
En dat was de insteek. Daarom ben ik uiteindelijk wel in therapie gegaan. Zo van, ja, nee, dat wil ik niet kwijtraken.
Nee.
En dat is ook gelukt. Weet je wel, ik sta gewoon met mijn bandje overal en ik lees voor en. Dus die angst ben ik helemaal kwijt. En wat er voor in de plaats is gekomen, om antwoord te geven op je vraag, dat is dat ik. Ik weet niet of ik me dat zelf wijs maak, zit ik nu te denken. Maar ik hoor mezelf de laatste tijd wel vaak zeggen: van ja, jeetje, joh, ik ben 60. Dat is al best wel oud. Weet je, ik heb hem vervelend, maar ik ga liever nog even door. Maar ik vind 60, ik vind dat ik al zoveel meegemaakt heb eigenlijk. En ik zie nu. Om het maar zo dramatisch over te doen. Ik zie nu al mensen van 32 doodsbang zijn. Ik heb dit en dat meegemaakt. Ik heb 2 kinderen. Ik ben erg gelukkig met Tanja. Weet je, want het is allemaal heel cheesy. Maar ik heb zoiets van ja.
Ja.
Je
hebt in een bibliotheek gewerkt en je bent succesauteur geworden. Je hebt gitaar gespeeld op allerlei podia.
Nou ja, precies. Ik ben 60 van het. Dus ik, laten we zeggen dat ik er nog 20 jaar achteraan krijg, of 25. Maar het grootste gedeelte heb ik al. Dat
Ja.
denk ik natuurlijk. Ja, het meeste is binnen.
Nou, en je komt dus tot de op zich prettige conclusie dat je in dat grootste gedeelte wel echt hebt gekregen waar je op gehoopt had. Ik weet niet of je concreet ergens op gehoopt, maar dat je zegt het is in ieder geval een rijk en goed gevuld leven geweest tot nu toe.
Ja, ik weet niet, als jij daar, dat zal wel niet, maar als je daarmee bedoelt succesvol worden, dat absoluut niet. Dat is gewoon nooit iets wat ik heb. Ik ben dus niet iemand die vanaf zijn 21ste of zo, of 18e, droomde
Nee.
van een, zeg maar. Ik kan me ook heel goed herinneren dat moment dat ik mijn eerste boek in mijn handen kreeg. Dat ik dan ook echt in de, ja, dat klinkt dan heel raar. Maar dat ik dan zeg maar dat mijn uitgever geëmotioneerder was dan ik zelf. Ik
Ja.
heb gewoon helemaal niets met zo'n. Ik vind het wel fijn dat mensen het kunnen lezen. Maar ik heb dus helemaal niets met dat schrijverschap. En dat je dan apentrots zeg maar. Met de eerste druk zeg boven je hoofd staat. Dat heb ik echt nooit gehad. Echt nooit.
Het gaat jou echt
Nee.
om het schrijven. Dat is voor jou
Ja, ik
het
heb.
won. Nee, maar goed,
Ja.
succes op zich is natuurlijk niet iets om na te streven, maar succes heeft je wel weergegeven dat je heel vaak de gelegenheid gehad om op een toneel te staan
Oh
voor een
jee, ja
volle
dat,
zaal om
ja.
voor te lezen.
Nee,
En
natuurlijk,
dat
weet je
zijn toch
wat,
leuke
ja.
dingen. En dat je lekker veel geld verdient om cd'tjes van te kopen.
Absoluut.
Is ook leuk van succes hebben.
Ja,
Er
maar nee, ik heb daar nooit van.
horen gewoon
Nee, maar dat
leuke dingen
ontken ik
bij
nou ook.
succes.
Nee, maar dat ontken ik niet, maar ik heb er nooit van gedroomd.
Nee.
Ik was gewoon, ik was ook heel gelukkig in de tijd dat ik met mijn ex-vrouw aan het begin van de week keek hoeveel keer we, of we 2 of 3 keer in de week kipfilet konden kopen. Snap je? Dus dat ik ervaar dat helemaal, ik ervaar dat ook nog steeds als een hele gelukkige tijd. En ook, weet je wel, en Tanja, mijn vriendin, toen ik die net kende, gewoon dat ik volkomen onbekend door die stad liep. En weet je wel, dat denk ik wel met weemoed aan terug ook,
Ja.
eerlijk gezegd.
Ja.
Ja.
Maar
Nou ja,
goed.
over 2 jaar kent niemand me meer, hè? Dus dat is prettig.
Hoezo? Je hebt toch die podcast?
Ja, maar als mensen je kop niet meer zien grijs, dan
Nee,
is het
dat is waar.
afgelopen.
Dat is waar. Televisie, dat is het tragische van televisie. Het is een ongelooflijk dom medium. Maar het is tegelijkertijd de enige manier om echt succesvol te worden. Echt
Ja,
succes.
nou ook.
Succes op de
Ja.
harde manier, zou ik maar zeggen.
Ja, het vreemde is, ik heb het altijd ervaren dat dat heel erg hing aan. Dat ik stond toen in de. Mijn eerste column stond in de Volkskrant. Een sportcolumn was dat.
Ja.
Ook heel lang geleden en daar stond dan opeens een foto van mij bij. Maar het is zeg maar gewoon het idee dat ik dan, dus ik stond in een krant, dus dat moest dan wel wat zijn. Toen kon ik opeens binnen een week bij 3 uitgeverijen langskomen,
Ja.
weet je wel. Dat vond ik zo teleurstellend toen. Dat ik dacht, ja, ik schrijf me gewoon al 10 jaar helemaal het Lazarus. En dat interesseert jullie niks. En als ik dan in een echte grote mensenkrant mag schrijven, dan is het opeens wat.
Ja.
Ik weet niet, ik heb een enorme ruzie gekregen toen ik zei, of gaat dat te ver, dit soort verhalen,
Ja,
of niet?
vertel maar, vertel. Als het te ver gaat, dan trek ik wel aan de bel.
Ah ja, nee, dat was voor mij, dat zit wel ongeveer in dit thema. Ik schreef toen een half jaar in de Volkskrant. En toen werd ik opeens uitgenodigd door Veen, uitgeverij Veen. Zo heette ze toch? Ja, dus ik
Zeker.
naar die, ja, dus ik naar die, nou, dat was eerst, ook weer heel naïef, dat ik, weet je, ik kwam er toen pas voor het eerst achter dat alle grote uitgeverijen in panden van 5 miljoen ergens aan een gracht zitten in Amsterdam. Dus dat vond ik al heel bijzonder. Dat ik dacht van, hé, waarom kan dit niet in een loods
Ja,
ergens buiten Amsterdam?
op een
Nou, dat,
industrieterrein.
ja, nou,
Ja.
dat snapte ik meteen toen ik daar binnenkwam. Dus ik kom daar binnen. En die directeur, denk ik toen, die ontvangt mij. En die leidt mij een soort zaal in waar je het boekenbal in kunt houden. En die zet mij op een stoel. En het eerste wat hij tegen mij zegt is: weet jij dat je nu in de stoel van Gerard Reven zit? Waar Gerard Reven ooit op gezeten. Ja, toen haakte ik eigenlijk al af. Toen zaten we ongeveer 5 minuten zaten we te praten. Toen onderbrak ik hem. Ik zeg: mag ik vragen, heeft u ooit 1 letter van mij gelezen? Ja, nee dus. Ik zeg: maar waarom zit ik hier dan? Ja, je staat in de krant. Ik kreeg wat tips. Nou ja, kijk, weet je, die man die heb ik een hand gegeven en ik ben de deur
Ja.
uitgewandeld. Wat is dat voor onzin?
Toen we elkaar nog handen gaven. Ja, Nico,
Ja.
jij bent zo wars van decorum. Dat is ook toen je samen met Tim Knol op bezoek ging bij Jelka van Houten. En toen zaten zij heel bibberig te praten over hoe bijzonder het was om in Nashville te zijn. En hoe spannend het was om in New York een optreden te geven. Nou, dingen die iedereen volkomen begrijpt. Maar jij begreep dat oprecht niet. Jij had iets van, ja, jullie zijn toch ook fantastisch. Waarom is het nou bijzonderder om in New York te spelen dan in Appelschaan? Ja, dat zei er niet letterlijk bij. Maar dat was de strekking. Het is toch gewoon...
Ja, dat snap ik. Maar ik als jij het nu tegen mij zegt, heb ik het weer.
Nee, ik snap ook helemaal wat jij bedoelt. Maar jij ziet oprecht niet de magie van dingen die gewoon status hebben, zou ik maar zeggen. En maar ook dat zie ik. Dat is ook weer een beetje hetzelfde naïeve als waarom je niet wist dat een kind geen speen gebruikt en... Alle andere dingen. Dat is weer net. Iedereen gelooft in dat sprookje. En jij hebt iets van, ja, wat is het nou helemaal?
Nou, dat is. Maar het gaat verder. Er zit nog een element. Er zit wel een. Je mist nu volgens mij een belangrijk
element. Namelijk.
Dat heeft weer met die bewondering te maken. Ik sta naast twee mensen. En dat zeg ik volgens mij ook in die podcast. Ik sta naast twee mensen die als ze drie zinnen zingen, gewoon mij volkomen in tweeën breken. Weet je, dus ik sta naast twee mensen die iets kunnen, wat mij diep raakt en wat mij diep ontroert. En die twee mensen, die dus met z'n tweeën de CD van de eeuw op zouden kunnen nemen in een caravan, ergens in Drenthe, die staan dus te praten over van, ja, toen stond ik naast de bassist van Steve Earle. Weet je wel, het gaat mij er dus vooral om. Volgens mij zeg ik op een gegeven moment...
Ja, dat vertelt Tim dan. Van in Nashville kom je heel veel beroemde mensen tegen, zoals de bassist van... Ja.
Ja, maar ik word daar onredelijk. Ik word daar inderdaad wel een beetje onredelijk boos. En op een gegeven moment hoor ik mezelf dan ook in die podcast zeggen, waar ik het eigenlijk ook nog wel steeds gewoon, waar ik nog steeds achter sta. Dus Tim die begint zich te verdedigen, of Jelka.
Ja.
En dan zeg ik, ja, maar jij hebt helemaal geen recht van spreken. Want ik ken jou veel beter dan jij jezelf. Weet je, want jij zingt en het komt bij mij binnen.
Ja.
Jij weet helemaal niet wat het met mij doet.
Nee.
Dus je hebt gewoon, weet je, ik heb hier het meeste recht van spreken. Je moet niet naar Amerika.
Nee.
Nou ja, dat. Ja.
Nee.
Dus het heeft ook wel te maken, het is niet alleen maar vast zijn.
Nee.
Ook te maken met dat ik die mensen gewoon die nederigheid helemaal niet gun. Dat ik ze gewoon meer zelfvertrouwen gun.
Ja, en te maken met dat je een plek als Nashville of New York niet het pocherige gunt van wij zijn het centrum der dingen. Nee, het is ook maar gewoon een plek waar een stel muzikanten rondloopt. Zoals we ook hier in Drenthe of in Amsterdam rondlopen.
Nee, dat is waar. Ik had het gisteren, nu jij dat zegt, ik had gisteren een gesprek met Casper Vaassen. Dat is een bekende fotograaf en schilder. Ja, daar vroeg ik hetzelfde. Die had een expositie gehad in New York en... Ja, weet je wel, dan was hij toch, ja, ik zeg, waarom ben je daar dan meer van onder in de winddruk van dat je werk hier in Nederland hangt? Ja, dat is blijkbaar een thema bij mij. Ik weet niet wat dat is. Ja.
Ja. Jezus, Nico, ik zie nu op mijn record dat we een uur zitten te praten. Dat is echt...
lekker toch?
Heerlijk. Ik zou nog 6 uur willen praten, maar ja, ik vraag me af hoe lang we mensen dit telefoongesprek aan kunnen doen. Maar goed, je bent dus niet bang, Nico?
Nee.
Voor wat er buiten gebeurt? Hoe tragisch,
nou,
hoe tragisch het ook is?
Ik ben wel voorzichtig hoor. Ik zie heel weinig mensen. Maar dat was sowieso wel het geval.
Je leidt sowieso wel een kluizenaarachtig bestaan.
Beetje wel.
Ja, en, en je vindt het ook wel lekker om je even terug te trekken met boeken en cd's en je gitaar en een beetje schrijven.
Ja, ik schrijf veel meer dan anders.
Nou.
Het is ook omdat ik niet meer bij de Volkskrant schrijf merk en niet meer de wereld draait door. Ik gooi het gewoon weer allemaal gewoon... Ik hoef niks te bewaren voor een column of zo, weet je wel. Ik kan gewoon alles gewoon schrijven.
Ja, het is best wel een censuur in je leven, hè, wat dat betreft. Twee hele belangrijke podia die...
ik schrijf me wel. Kijk, ik moest vanochtend niet om dat te verdedigen, maar ik moest vanochtend voor 5 verschillende...
Nee, Nico, ik weet dat je een ongelooflijke veelschrijver bent. Ik zie je ook overal opduiken. Maar goed, de Volkskrant en de Wereld Daardoor waren natuurlijk twee belangrijke plekken voor je. Dus
absoluut,
ik kan voorstellen dat toch ook inderdaad, hoe jammer het ook is dat ze er niet meer zijn, dat ook ruimte schept in je leven.
Nou ja, dan krijg je weer wat ik vroeg, zoals ik begonnen ben, dat ik dagelijks een stuk schrijf en dat ik dat inspreek en dat mensen daarna kunnen luisteren. Weet je?
Ja.
Dat maakt me heel erg blij nu, dat ik, kost ook geen enkele energie, ik ga lekker zitten.
En je gooit het eruit.
Ja,
ja.
Gratis en voor niets.
Ja. Ja. Nou, Nico, ik ben zelf ik hou van de podcast als medium. Dus ik vind het superleuk dat jullie je er ook in mengen. Ik denk dat jij het ook fantastisch, want het is ook totale vrijheid, hè? En dat
heerlijk.
Daar hou je van.
Ja.
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 En dat is geweldig.
Ja, en met Tim, hè, weet je wel, het is voor
En
mij
met
ook
Tim.
een soort reden om zo dicht mogelijk te zijn bij iemand die ik echt bewonder,
Bij
toch weer.
een true original.
Absoluut.
Ja, Tim
Ja,
Knol.
ja,
Ja, nou.
ja. Hey,
Dus.
Gijs, hartstikke bedankt, hè.
Nico,
Ja,
jij heel erg bedankt
voor
voor je
deze
tijd.
therapeutische sessie.
Ja, als je het nodig hebt, kan je me altijd bellen. Je hebt mijn
Ja,
nummer. En,
ja, dat is goed. Ja.
en mensen, gaan naar Woeste Meuk luisteren. Dat is belangrijk. En ik hoop dat we elkaar gauw weer spreken, Nico.
Ja, ik hoop het ook, Gijs.
Dank je
Hey,
wel.
dank je wel, hè. Doei,
Doeg!
doei. Doei.
Dit was de 9e aflevering van Met Groenteman in Quarantaine met Nico Dijkshoorn. Mijn naam is Gijs Groenteman. Ik maakte deze podcast samen met Daan Hofstee en Rinky Bartels. U kunt zich abonneren via alle mogelijke manieren op deze podcast. U kunt ons lekker veel sterretjes geven. U kunt ons mailen podcasts@volkskrant.nl en u kunt ons volgen op Instagram @metgroenteman.